Goedemorgen allemaal. Fijn om te zien dat we toch nog met zo'n grote groep bij elkaar zijn kunnen komen. Begrepen dat er nogal wat mensen ook zijn die met vakantie zijn gegaan vandaag. En Bonsdag in Goes, waardoor er wat druk stond op de aanmeldingen. Maar heel mooi om te zien dat er zoveel mensen toch aanwezig kunnen zijn. Bijzonder woord van welkom voor Bart. Hij heeft al een flinke reis vanmorgen afgelegd om hier te mogen komen. Is gelukkig voorspoedig gegaan. Daar zijn we blij om. Welkom Bart. Dat je ons als wetenschapsredacteur mee wil nemen in het onderwerp van de artificial intelligence. Oftewel de kunstmatige intelligentie. En dan stel ik voor dat we eerst gaan beginnen nu met een zegen te vragen over ons samen zijn. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, aan de morgen van deze dag mogen we met een grote groep mannen samenkomen en dan danken wij u daarvoor. Dan is uw trouw zo groot, uw barmhartigheid en uw genadige leiding dat u ons allen hier bracht. Heere, wilt u dan in deze morgen ook zo met ons zijn? En dan belijden we dat we daar geen enkel recht op hebben, dat er in ons geen enkele wijsheid is. Om alle zaken waar we het ook deze morgen over hopen te hebben. Om dat zonder uw leiding en uw wijsheid te kunnen bevatten en te begrijpen. Heere, wilt u dan zo met ons zijn? En we danken u, Heere, dat er zoveel mannen samen zijn gekomen. Dat er zoveel interesse is. Dat het ook mag zijn tot samenbinding van ons als broeders in de gemeente. Heere, dan danken we u ook dat u Bart bereid hebt gevonden om zo met ons te zijn vanmorgen. Wilt u hem kracht en sterkte geven? U heeft hem veilig hier gebracht. Waakt u ook over hem, Heere. Dan zijn we allen hier gekomen. Ieder met zijn eigen zorgen, met zijn eigen noden. Dan zijn er ook die niet zijn kunnen komen, om welke reden dan ook. Heere, wilt u met allen zijn, met ons allen zijn. Wilt u over ons waken en mogen we alle noden die er zijn, mogen we die in uw handen geven, dat u er uw aangezicht over zou willen verheffen. Wilt u Bart wijsheid geven voor de inleiding, het geven van de lezing, het beantwoorden van de vragen. Wilt u zijn, Heere, met allen die een taak deze morgen hebben. Wilt u het alles doen, laten verlopen in orde en in netheid. En geef dat het een samenbindend karakter mag hebben, maar dat we ook mogen leren hoe we met bepaalde zaken kunnen en mogen omgaan. En hoe we daarmee in het leven kunnen en moeten staan. Zou u het alles willen zegenen, Heere? Wilt u een zegen bij uw woord geven? Help ons in alle dingen. Geef dat het alles mag zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. En kon het zijn, Heere, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wij vragen het alles niet omdat we dat verdienen, maar om Jezus wil. Amen. Dan willen we eerst even lezen Psalm 111. Ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot. Zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in de eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heer is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in de eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt. Hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid. Zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid. Strijd om wijsheid. En wat is wijsheid? Dat is een vraag die we ons nogal eens vaak stellen, denk ik. En zoveel situaties waar we in terecht kunnen komen dat we zeggen van, hé, wat kunnen we hier? We hebben deze mogelijkheid, we hebben die mogelijkheid. Wat is wijsheid? We hebben zojuist gelezen Psalm 111. In deze lofpsalm spreekt de dichter, waarschijnlijk David, over Gods wonderen en verlossingen. En spoort hij aan om God te loven en besluit hij in vers 10a met een uitroep over een andere wijsheid dan alle menselijke wijsheid, kunst en slimheid en uitvindingen. Hij zegt, de vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Met de vreze des Heren wordt in Gods woord bedoeld een eerbiedig ontzag, een kinderlijk respect tegenover God. En concreet is dat eerbied, gehoorzaamheid, vertrouwen, afwijken van zonde. Het woord beginsel, wat hierbij staat, wijst naar de vreze des Heren en is de basis, betekent dat het de basis is of het fundament van deze vreze, van deze wijsheid. En het woord wijsheid, dat komt ongeveer 200 keer voor in de Bijbel. En wordt op twee manieren wordt dat gebruikt. In de ene, naast verstandig redeneren, wordt het woord ook veel gebruikt voor een levenshouding die gebaseerd is op die vreze des Heren waar David het over heeft. En dat is een levenswijsheid die niet door AI wordt geleerd. We stelden zojuist de vraag, wat is wijsheid? Jesaja zegt in hoofdstuk 45 vers 22, wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden raden, want ik ben God en niemand meer. En Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 5, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ierlijk mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. Deze wijsheid is te vinden in Christus, die in 1 Korinthe 1 vers 24 genoemd wordt, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Deze wijsheid wensen we jullie allemaal van harte toe. Dan hoopt Bart deze morgen met ons na te denken over de wijsheid die verkregen wordt door het gebruik van artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. En dan gaat het over een kennis en een wijsheid die geautomatiseerd wordt verkregen en gebruikt. Kennis en wijsheid die een grote plaats reeds inneemt in onze levens en in onze maatschappij. Die wordt gebruikt voor beslissingen die ons allemaal aangaan. Maar ook voor beïnvloeding van ons en onze kinderen. Wat zal daar verder met ons op ingaan? Ook met betrekking tot wat wijs is, hoe we hier als christenen mee om kunnen en mogen gaan. Dan hopen we zo nog een samenzang te doen. Voor die tijd nog even een paar mededelingen voor deze morgen. Als er vragen zijn, naar aanleiding van de lezing, dan is er in het boekje gelegenheid om wat op te schrijven. En in de hal staat er weer een tafel met papier en pennen en een zak waar de vragen in gedaan kunnen worden. Dan hebben we nog de betalingen. Degene die nog niet betaald hebben, maar ik begreep dat dat iedereen was. En ik begreep dat zelfs ook hij betaald heeft inmiddels. Dus dat is allemaal in orde gekomen. En dan hoop ik, dan wens ik jullie allemaal een hele goede en een fijne morgen toe samen. Dat we er wat van kunnen en mogen leren met elkaar. Dan gaan we nu zingen. Psalm 111, vers 6. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht, maar zeer en vrees zal altoos wezen. Beginsel der wijsheid, wien Gods hand die doet betrachten, heeft verstand. Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Daarna geef ik Bart het woord.
Stel u eens voor, er is een nieuwe collega aangenomen, en dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar in dit geval is er iets mee aan de hand. Je maakt kennis met hem, maar het voelt toch wat ongemakkelijk. Hij lijkt bepaalde sociale vaardigheden te missen. Hij beweegt wat houterig en spreekt wat monotoon. Het is een kunstmatig intelligente robot die uw nieuwe collega is geworden. Is dit science fiction? Nee, niet als het aan BMW ligt. Die autofabrikant wil ze in zijn fabriek gaan inzetten als personeel. Op het slagveld in Oekraïne zet het Amerikaanse bedrijf Foundation sinds kort de Phantom MK1 robotsoldaat in. Nog een ander voorbeeld. Een echtpaar heeft onlangs een oude moeder naar het graf gebracht. Ze zijn erg verdrietig en ze missen haar erg. Via FaceTime op hun smartphone kunnen ze hun moeder echter te spreken krijgen. Ze stellen haar een vraag en krijgen dan ook direct een antwoord terug. En de stem is echt die van moeder. Ze zien haar levensecht op het scherm. Natuurlijk weten ze wel dat het niet echt hun moeder is, maar een acteur die via deepfake videotechniek de bewegingen maakt en spreekt. Kunstmatige intelligentie maakt daar echter het gezicht van moeder van. En bootst haar stem na. En dat helpt het echtpaar bij de rouwverwerking. Ze zijn in tranen wanneer ze via een AI, kunstmatig intelligente chatbot, hun overleden dierbaren te spreken krijgen. Professor Ronald Meester van de Vrije Universiteit noemt dat bizar. En een voorbeeld van betovering door AI. Zomaar een paar voorbeelden die in de kranten van de afgelopen tijd te lezen waren. Staat dit nog ver van uw bed? U kunt ook te maken krijgen met kunstmatige intelligentie. Bel maar eens een serviceafdeling van een bedrijf. U krijgt echt niet altijd direct een mens van vlees en bloed aan de lijn. Eerst krijgt u vaak een chatbot te spreken, die simpele vragen beantwoordt. Pas als de chatbot er niet meer uitkomt, dan komt een mens, een echt mens van vlees en bloed in actie. En zelfs huisartsen maken daar gebruik van. Nog iets wat vandaag de dag ook volop speelt. U kunt op een dag zomaar worden geconfronteerd met een schokkend appje. Ze hebben een naaktfoto van u opgestuurd en dreigen deze openbaar te maken als u een bepaald gevraagd bedrag niet overmaakt. Hoe kan dat, zult u denken? Wel, die foto is gemaakt met behulp van uw hoofd dat ergens rondzweeft op het internet en de rest is gemaakt met kunstmatige intelligentie. Zo zijn er ook politici in Nederland geconfronteerd met pornovideo's waarin ze zelf de hoofdrol spelen om hen te beschadigen of om geld binnen te halen. En hierover zijn ook al rechtszaken gevoerd. De uitkleed-app van AI-bot Grok van Elon Musk heeft de afgelopen maanden tot grote opschudding geleid. Zo kan een onschuldige foto al aanleiding zijn tot het maken van zo'n naaktfoto. U ziet, kunstmatige intelligentie is een ontzettend breed terrein waarvan ik vanmorgen maar enkele dingen kan aanstippen. Ik loop met u enkele ontwikkelingen langs en probeer die te duiden in het licht van Gods woord. Ten eerste het nabootsen van menselijke basishandelingen. We noemen dat zwakke AI of ANI. AI. Artificial Narrow Intelligence. Daarna wil ik met u hebben over ontwrichtende gevolgen van AI. Over ethische begrenzingen van AI. Over kant-en-klare teksten, generatieve AI en large language models. AI die menselijke intelligentie evenaart. We noemen dat Artificial General Intelligence, dus AGI. En ook ga ik daar verder over AI die menselijke intelligentie zelfs overtreft. We noemen dat Artificial Super Intelligence, dus ASI. Dan ga ik het met u hebben over de geest in de machine. Kan dat? Kan er een kunstmatige geest ontstaan door kunstmatige intelligentie? Ik wil het met u hebben over de combinatie van Artificial Super Intelligence, de robot en de mens. En dan komen we terecht bij het transhumanisme. Ik wil het met u hebben over de mensvisie van Artificial Super Intelligence. En tenslotte wil ik besluiten met wat, ja, evaluerende opmerkingen. En dan zal ik het ook hebben over de supermens. Goed. U zult zeggen, nou dan komen we hier de eerstvolgende 2 uur niet van onze plek. Nou, ik heb het enigszins proberen samen te vatten. Als een predikant met 9 punten komt, dan denkt u van, ja, deze preek die kan best eens 3 uur duren of zo. Maar goed, mijn 9 punten hoop ik dus in een klein uurtje door te spreken met u. Het nabootsen van de menselijke basishandelingen. En dan komen we bij de zwakke Artificial Intelligence, de Artificial Narrow Intelligence. En dat gaat over het nabootsen van wat wij doen. Het onthouden van dingen, het waarnemen van dingen en het uitvoeren van eenvoudige taken. Kunstmatige intelligentie is dan vooral een hulpmiddel. Neem bijvoorbeeld de auto. Die wordt steeds meer een kunstmatig intelligente computer op wielen. Veel auto's beschikken over spraakbediening. Ik kan mijn auto bijvoorbeeld de opdracht geven: navigeer naar huis. Verder hoef ik hem niks te zeggen. Hij zoekt dat allemaal op. Alleen, hij is nog niet zo ver dat ik met de armen over elkaar kan gaan zitten en afwachten tot de auto mij na een rit weer voor de deur afzet. Maar de route wordt wel feilloos berekend. Ook geeft hij aan als ik onderweg de accu bij moet laden. Wat nu nog voor velen van u utopie is, ik denk voor allen, is binnenkort wellicht realiteit met de Tesla FSD die afgelopen week in Amsterdam al automatisch zijn weg heeft gevonden. Nog niet feilloos, maar de stappen worden wel gezet. Hij zet dan op een gegeven moment zonder ingrepen van de bestuurder de berijder af bij de voordeur, zoekt daarna zelf een parkeerplaats op. Een fabrikant als Volvo is daar ook al heel ver mee. Kunstmatige intelligentie helpt ons de weersverwachting voorspellen. Bestuurt drones, ook militaire drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Het helpt ouderen in het bejaardenhuis hun eenzaamheid te vergeten. Knuffelrobotjes bijvoorbeeld. Het is dienstbaar aan bedrijven bij het industrieel ontwerpen van hun producten. artsen stellen er een diagnose mee. Farmaceutische bedrijven bepalen er de optimale medicatie mee voor een individuele patiënt. Overheden kunnen via camera's met gezichtsherkenning of nummerbordherkenning hun onderdanen in de gaten houden. En criminelen kunnen er de krachtigste springstoffen mee ontwikkelen of hacken, hè? Inbreken in allerlei digitale systemen. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat tot ontwrichtende gevolgen kan leiden. De huidige zwakke AI roept nu al vragen op, zowel ethische als principiële. Ik loop er met u een aantal na. Slimme software, machine learning, cloud computing, blockchain en AI gaan in combinatie beroepen op zijn kop zetten. Robots nemen routinewerk over. Sommige beroepen worden de komende 20 jaar overbodig, verwachten deskundigen. Bijvoorbeeld metselaars, nieuwslezers, vrachtwagenchauffeurs, hypotheekadviseurs, makelaars, notarissen, accountants, telemarketeers, brugwachters, taxichauffeurs, vertalers, beurshandelaren, sommige ambtenaren of veel ambtenaren, reisagenten, cashiers, allemaal beroepen die op zich eenvoudige, maar soms wel zeer verantwoordelijke taken uitvoeren. Maar AI kan ze gemakkelijk overnemen. Banken zoals ABN AMRO ontslaan nu al massaal medewerkers omdat AI routinetaken kan overnemen. Amazon, de Amerikaanse concern, schrapte in afgelopen januari zo'n 30.000 kantoorfuncties. En dan wordt dus wat voor mensen interessant werk is, vervangen door geestdodende banen, zoals die van prompt engineer. Wat is dat? Dat is iemand die elke dag vragen bedenkt die je aan bijvoorbeeld ChatGPT kunt stellen. En het is toch verschrikkelijk als je dat je hele leven moet doen, reageerde professor Ronald Meester, die ik zo even ook al aanhaalde. Hij schreef hier over zijn boek De Onttovering van AI. Verder, nog een ethisch probleem is dat AI enorm veel hulpbronnen gebruikt, zoals water en energie. Als we het hebben over rentmeesterschap, dan betekent dat dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen, zorgvuldig omgaan met de dingen. Maar dat is wel het laatste wat AI doet. Kijk, als iemand met zijn mobieltje een zoekopdracht geeft aan AI, ziet hij niet welke schade hij daarmee aanricht. Maar intussen pleegt AI consequent roofbouw op de schepping. Het is onvoorstelbaar wat het kost aan energiebronnen. Elke vraag aan AI kost enorm veel rekenkracht van servers. Het stroomverbruik door AI is inmiddels de helft van het wereldwijde stroomverbruik door datacenters. Om een voorbeeld te geven hoeveel nou zoiets kost, een vraag stellen aan ChatGPT kost evenveel energie als een waterkoker 1 liter water laten opwarmen. En dat is ongeveer 0,1 kilowattuur. Stel u voor als 8 miljard mensen voortdurend aan AI opdrachten geven, wat dat allemaal kost aan energie. Er is nu al heel veel verknoopt met AI en dat kan goed fout gaan. Het kan grote ontwrichtende gevolgen hebben. Een discriminatoire kunstmatig surveillance systeem van de Belastingdienst heeft de afgelopen jaren geleid tot de toeslagenaffaire, waar de gevolgen nog steeds voelbaar van zijn. Een kunstmatig intelligent systeem screende mensen op hun etnische afkomst. En wie geen autochtone Nederlander was, kwam in een risicocategorie terecht. En de gedupeerden liepen tienduizenden euro's mis, anderen kwamen in de schuldhulpverlening terecht of moesten hun huis verkopen enzovoort. Daarnaast kunnen systemen met opzet worden gehackt of de ontwikkelaar van de techniek kan er zelf misbruik van maken. Om een extreem voorbeeld te geven, een storing bij een bank waardoor alle rekeningen verdwijnen, is nooit voor 100% uit te sluiten. Ja, en wie is er dan verantwoordelijk als het een keer goed misloopt? Een systeem kan geen verantwoordelijkheid dragen. Een autonoom rijdende auto kan een ernstig ongeval veroorzaken, maar heeft die auto daar dan schuld aan? AI is niet verantwoordelijk te houden voor fouten, maar de makers ervan wel. Voor het dragen van echte verantwoordelijkheid zou een AI-systeem een menselijk bewustzijn moeten hebben en dus een menselijke geest. En die heeft het niet. Mensen zijn dan ook de enigen die verantwoordelijkheid kunnen dragen en die ook verantwoordelijkheid kunnen en moeten afleggen. Je ziet dan ook dat veel landen in de wetgeving verantwoordelijkheid voor kunstmatige intelligentie neerleggen bij bedrijven die dergelijke producten op de markt brengen. Kunstmatige intelligentie zal dan ook nooit verder kunnen komen dan het afdraaien van een voorgeprogrammeerde computercode. En dat heet een algoritme, dat begrip dat zal straks nog wel vaker aan de orde komen. Als een mens te veel belangrijke beslissingen aan technologie gaat overdragen, kan het dus goed fout gaan. En dat gebeurt zeker wanneer we AI-systemen steeds meer zelf laten bepalen, waarbij de mens er steeds meer buiten komt te staan, steeds meer buitenspel. Autonome techniek zonder een uitknop kan dan ook een groot gevaar opleveren. AI kan dan onbelemmerd zijn gang gaan. Vergelijk dat eens met een vliegtuig dat op een automatische piloot tegen een berg aanvliegt. Doordat de fabrikant de mogelijkheid tot ingrijpen door een piloot heeft geblokkeerd. Nou, die kant moeten we dus niet op. Als een mens kan ingrijpen, is het gevaar voor AI een stuk kleiner. Nogmaals, professor Ronald Meester, die is niet bang dat AI ons gaat overnemen bijvoorbeeld. Maar wel, zegt hij, dat wij ons door AI laten overnemen, doordat wij zelf te veel bevoegdheden aan AI overdragen. Dat vindt hij gevaarlijk. En dat zou ook een gebrek betekenen aan de menselijke wijsheid, om dat woord maar eens te laten vallen. Een AI-rechter of een AI-advocaat is wat hem betreft ook uit de boze. Want je kunt natuurlijk zeggen, iemand heeft die overtreding gedaan, daarvoor geeft het strafrecht die straf. En een advocaat kan hooguit dan, een AI-advocaat kan dan hooguit nog wat rommelen in de marge. En vervolgens kan AI iemand een gevangenisstraf opleggen of een flinke boete. Maar dat is volgens Meester uit de boze. Want een rechter velt een moreel oordeel. En hij zegt dat is niet het afvinken van een lijstje. Het gaat om de weging van de zaken die leiden tot een uitspraak. Wat hem betreft moet dus rechtspraak ook altijd een menselijke activiteit zijn. Als je dat gaat vangen in computercodes, dan krijg je een rigide, onleefbare technocratie, zegt hij. Nou, we kunnen alvast een stukje samenvatten. Kunstmatige intelligentie kan dus een mooie technologie zijn, zolang die mensen ondersteunt als een hulpmiddel. Maar het moet nooit meer worden dan dat. De mens moet altijd de regie houden en de eindverantwoordelijke blijven. Dan gaan we eens kijken van, valt AI dan ethisch te begrenzen? We hebben dus een ethiek nodig die grenzen stelt aan kunstmatige intelligentie. Die zegt wat wij wel of niet acceptabel vinden. Welke ethiek moet dat dan worden? En dat is niet om het even. De ethiek van kunstmatige intelligentie moet een goede basis hebben. Ethiek gaat immers over het goede doen. Nou, wat is het goede? Dat ligt eigenlijk niet vast, hè, in deze wereld. Over veel basiszaken kunnen we het samen wel eens worden. Het is beter bijvoorbeeld om iemands leven te redden dan iemand te vermoorden. Maar bijvoorbeeld in coronatijd zijn dingen gebeurd die veel mensen wel goed vonden en die andere mensen pertinent slecht vonden. Bijvoorbeeld het sluiten van kerken. Ethiek blijft een kwestie van debat en verantwoording, is dan de conclusie van professor Meester. Geregeld verschijnen er dan ook in de media berichten dat kunstmatige intelligentie gereguleerd moet worden. De Europese Unie kwam afgelopen jaar met de AI Act, een wet die de toepassing van AI in Europa moet gaan reguleren. En in Nederland klinkt met enige regelmaat de roep om de aanstelling van een minister van digitale zaken. Nou, gaat AI-techniek van de grond komen? AI-ethiek van de grond komen? De AI-expert Paul Coletta van de Southwestern Baptist Seminary in Houston, die heeft er een hard hoofd in. Hij zei, ze zal falen wanneer ze niet onderkent dat de harten en de geesten van de mensheid zijn vervreemd van God. Mensen zijn moreel verantwoordingsschuldig aan God en daarom moeten technologische verbeteringen onderworpen zijn aan de wetten, voorschriften en de principes die God heeft geopenbaard in zijn woord. Wanneer de waardigheid en de verantwoordelijkheid van de mens niet worden erkend en gerespecteerd, zal onbegrensde kunstmatige intelligentie grote schade kunnen aanrichten aan de mensheid, zegt Coletta. Wat zegt hij dus eigenlijk? Als we een ethiek samenstellen op basis van wat de meeste mensen vinden, zal het onherroepelijk fout gaan. Alleen wanneer we kunstmatige intelligentie langs het richtsnoer van Gods woord leggen, gaan we veilig. Stap ik even over naar het onderwerp generatieve AI en large language models. Die hebben sinds 2024 een sterke groei doorgemaakt. Ongetwijfeld hebt u wel eens gehoord van ChatGPT van het Amerikaanse bedrijf OpenAI. Je geeft zo'n programma een paar trefwoorden of een zin, typt er wat randvoorwaarden bij en er rolt kant-en-klare tekst uit. Samengesteld uit alle informatie die het internet biedt. Zulke chatbots, oftewel Large Language Models, LLM's genoemd, zoals ook Gemini van Google, Copilot van Microsoft, Claude van Anthropic en Perplexity en al dat soort AI's zijn in staat om redelijk ingewikkelde opdrachten correct uit te voeren. Ze brengen op basis van alle informatie van het internet nieuwe informatie voort of een nieuwe combinatie van informatie. En zo schrijven ze boeken. Zo kun je illustraties genereren, video's maken. En daar wordt breed gebruik van gemaakt. Ook op de redactie van het Reformatorisch Dagblad laten we bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie de spelling van artikelen controleren. Of personen opzoeken die bij een bepaald onderwerp geïnterviewd zouden kunnen worden. Met hun 06-nummer erbij. Al zou je zeggen van, dat is toch niet zo makkelijk te achterhalen op internet. Nee, maar zulke programma's die doen dat dus toch. Die kunnen 06-nummers vinden. Bedrijven laten ChatGPT handleidingen schrijven. Softwareontwikkelaars laten het kunstmatig intelligent programma hele stukken software schrijven. Studenten laten het hun afstudeerscriptie samenstellen. Nou, u kunt begrijpen dat hogescholen en universiteiten daar niet blij mee zijn. Maar ze kunnen er vooralsnog niet veel tegen doen. Er is wel software die tekst die gegenereerd is door zulke AI kan herkennen. Maar studenten zijn natuurlijk wel zo slim dat ze die tekst wat ombouwen. En juist op die punten, hè, bijvoorbeeld woorden die vaak voorkomen in door AI gegenereerde tekst, dat ze die juist vervangen door synoniemen. En dan kan die herkenningssoftware er ook weinig meer mee. Sommige predikanten hebben op X, dat is voorheen was dat Twitter, aangegeven dat ze een LLM hun preek laten samenstellen. Dat lukt aardig, maar het bevindelijk gehalte van de preek was erg laag, liet een van die predikanten weten. Zou dat er ook niet mee te maken hebben dat de hulp van Gods geest dan niet meer nodig is? Hè? Zomaar even een opmerking. Foutloos zijn de chatbots ook niet. We hebben afgelopen januari kunnen horen hoe de rector van de Universiteit van Gent haar nieuwjaarstoespraak liet schrijven door ChatGPT en daarbij gruwelijk door de mand is gevallen. Ze citeerde uitspraken van Einstein die deze beste man nooit heeft geuit. De chatbot had die uitspraken gewoon verzonnen. ChatGPT hallucineerde op dat moment. Voor een wetenschapper is dat uiteraard een blamage. Het is dat mensen daar alert op waren, maar u begrijpt dat op deze manier allerlei onzin de wereld ingestuurd kan worden. En hoe komt dat? LLM's, hè, generatieve AI, begrijpt niet wat het zelf voortbrengt. Maar ze kiezen op basis van kansrekening, statistiek, de meest waarschijnlijke goede tekst. En dat kan goed fout gaan. Mensen moeten dus altijd de voortbrengselen van generatieve AI zelf controleren op het waarheidsgehalte en de betrouwbaarheid ervan. In eigen kring hebben we te maken gekregen met RefGPT. Een reformatorische chatbot die antwoorden kan geven op theologische en ethische vragen op basis van een geüploade boekenkast. Hoewel deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat, is het hard nodig dat er wel iets komt om onze jongeren te beschermen tegen de gevolgen van een seculiere denkwereld en seculier gedachtegoed. Want onze jongeren vragen alles aan AI inmiddels. Blijkt ook uit een nieuw onderzoek wat Drista Educatief heeft uitgevoerd, wat nog niet gepubliceerd is. Maar ik hoop binnen anderhalve week daar een interview te hebben over dit onderzoek. Jongeren vragen echt alles aan AI. Ze zoeken ook antwoorden op hun geestelijke vragen. Nou, en als AI ergens niet voor geschikt is, is het wel daarvoor. Als we het hebben over AI die nog een stapje verder gaat, die menselijke intelligentie evenaart of overtreft, dan hebben we het over sterke AI. En dan gaat het over artificial general intelligence, dat evenaart, zeg maar, de menselijke intelligentie, en over artificial super intelligence, en dat overtreft de menselijke intelligentie. Tot hiertoe hebben we de huidige ontwikkelingen wat geschetst, maar hoe gaat het dan verder hierna? Een aantal ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie publiceerden in 2024 een open brief, waarin ze opriepen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie een halt toe te roepen. Stop het een half jaar, want het gaat er snel. Ze stellen dat AI even gevaarlijk kan worden voor het voortbestaan van de mensheid als een kernoorlog of een pandemie. Ze noemen kunstmatige intelligentie een uit de hand gelopen race om steeds krachtigere digitale geesten te ontwikkelen en in te zetten die niemand, zelfs hun makers niet, kunnen begrijpen, voorspellen of betrouwbaar controleren. En het schrikbeeld van sommige futurologen is dat kunstmatige intelligentie zich onbelemmerd zal gaan ontwikkelen tot artificial general intelligence. En nog een stap verder, artificial super intelligence. Dat zijn theoretische, toekomstige vormen van AI die de menselijke intelligentie evenaren, overtreffen, die als een mens redeneren en leren. De vrees bestaat dat ontwikkelaars de greep op de door hen ontwikkelde zelflerende programma's zullen kwijtraken en dat de sterke AI zichzelf oneindig verder zal ontwikkelen, doordat het zichzelf steeds meer verbetert en leert van alles wat het zelf heeft gemaakt. Ze zal zich dan op den duur ontwikkelen naar een superintelligentie met een veel hogere intelligentie dan de gemiddelde mens. En op een bepaald moment ontstaat er dan een machine die bewustzijn, gevoel en een geest heeft. Nou, dit bestaat nog niet, maar er wordt wel volop over gespeculeerd dat dit eraan zit te komen. Deze vorm van sterke AI, artificial super intelligence, functioneert dus op het niveau van een mens of hoger. En anders dan bij zwakke AI, wat vooral een hulpmiddel is, hè, zou ASI zichzelf voortdurend verder kunnen ontwikkelen en de mens gaan overvleugelen. Nou, kan dat? Moeten we daar bang voor zijn? Moeten we bang zijn voor superintelligente, zelfbewuste, creatieve, empathische computers met een geest? Nou, het is een feit dat de zogeheten deep learning, kunstmatige intelligentie, zelflerend is. Dat wordt zo gemaakt. Doordat zo'n systeem steeds meer gegevens verzamelt, kan het putten uit een steeds grotere bak met data, hè, en zo steeds slimmer worden. Robert Marks, een hoogleraar computerwetenschappen aan de christelijke Baylor University in WECO in de VS, die verwacht niet dat kunstmatige intelligentie op enig moment de mens zal evenaren of overvleugelen. In zijn boek Non-Computable You legt hij uit dat kunstmatige intelligentie in feite draait om één centraal begrip. En daar is die weer, het algoritme. Een algoritme is niet anders dan eerst dit, dan dat. Een simpel voorbeeld zou je kunnen noemen een recept om een cake te bakken. Eerst doe je dit, dan doe je dat, vervolgens dat enzovoort. En op een gegeven moment heb je een cake. Of een routebeschrijving. Als een taak niet kan worden omgezet in een algoritme, kan een kunstmatige intelligentie er niets mee, zegt Robert Marx. Computers kunnen alleen uitvoeren wat mensen erin hebben geprogrammeerd en dat zijn altijd algoritmes. Stap voor stap procedures om een bepaalde taak uit te voeren. Kunstmatige intelligentie begrijpt niets. Sterker, kunstmatige intelligentie zal nooit onze manier van begrijpen kunnen begrijpen, zegt Marx. Niet alleen christelijke computerwetenschappers denken dit, ook een seculiere filosoof als Mark Kuckelberg of Kuckelberg vraagt zich ook sterk af of computers superintelligent kunnen worden. Hij zegt, mensen ontwikkelen know-how, inzicht in hun doen en laten. AI komt niet verder dan know that. Het loopt een serie algoritmes af. Alleen mensen kunnen weten wat relevant is. Een computer niet, zegt Kuckelberg in zijn boek AI Ethics. Intelligentie is immers niet dat je de complete Wikipedia in je hoofd hebt. Of ingewikkelde vermenigvuldigingssommen kunt uitvoeren zonder rekenmachine. Menselijke intelligentie gaat vooral over bewustzijn en creativiteit. Creatieve intelligentie, zegt Marx, is alleen voorbehouden aan de mens. Ik ben inmiddels aangeland op mijn zesde punt, de geest in de machine. Toch heeft artificial superintelligence tal van aanhangers, vooral onder atheïsten. Zij veronderstellen dat onze werkelijkheid niet meer omvat dan het materiële, het stoffelijke en het natuurlijke. Ze menen dat het geestelijke, een ziel, God en engelen niet bestaan. En dat de mens alleen materie, alleen stoffelijk is. Mensen zijn niet meer dan een toevallige combinatie van atomen, moleculen. Ze menen dat ook het menselijk bewustzijn valt te verklaren vanuit materie. De menselijke geest is dan een resultaat van stroompiekjes in zenuwbanen en communicerende zenuwuiteinden. En het menselijke brein is niet meer dan een computer van grijze massa, die ook werkt als een computer. En ze moeten daarom kunnen worden nagebootst door computers. Nou, u kunt deze visie vinden bij hersenwetenschappers als bijvoorbeeld Dick Swaap en vele anderen. Doordat AI zich voortdurend verbetert, zal er op een dag een explosie plaats hebben van niet-menselijke superintelligentie. Met kunstmatig bewustzijn, een kunstmatige ziel, verwacht Nick Bostrom, filosoof en futuroloog aan de Universiteit van Oxford. Hij is ook Google-ingenieur En hij verwacht dat er in 2045 sprake zal zijn van een technologische singulariteit. Het moment dat kunstmatige intelligentie de mens gaat overvleugelen. Zulke futurologen verwachten dan ook dat zelflerende artificial superintelligence zich onbeperkt kan ontwikkelen. Wanneer de codes van de algoritmes rekenkundig steeds complexer worden, zal kunstmatige intelligentie een vorm van bewustzijn en een geest gaan ontwikkelen. En sommigen menen soms al een geest waar te nemen in bestaande kunstmatige intelligentie. Google ontsloeg afgelopen jaar al een verwarde medewerker die dacht dat zijn chatbot zelfbewustzijn had gekregen. Google dacht dat die man een psychiatrisch probleem had gekregen. En dat roept voor hen weer nieuwe vragen op en een aantal morele kwesties. Heeft zo'n AI-machine dan ook gevoel en bewustzijn als die een geest heeft? Mag je hem wel slaan of schoppen? En mag je de knop wel uitzetten of maak je hem dan dood? Nou, er komen dus weer nieuwe vragen. Wij moeten dus ook weer een nieuwe vraag beantwoorden. Kan AI zich zo ver ontwikkelen dat er een superintelligente, zelfbewuste robotgeest ontstaat? Doet de materiële visie op de menselijke geest recht aan de realiteit? Nou, dan moeten we eerst eens gaan nagaan wat de menselijke geest inhoudt. Bestaan mensen enkel uit materie? En ontstaat de menselijke geest dan puur uit activiteiten van het zenuwstelsel? Nee, zegt professor G.P. Moreland. Hij doseert filosofie aan de Biola University in La Mirada, de VS. Mensen zijn niet alleen een stoffelijk lichaam, maar ook een geest. Ze zijn dus ook een geestelijke ziel. De mens is immers gemaakt naar Gods beeld. Genesis 1. Hij heeft van God een geest des levens ingeblazen gekregen. Een geestelijke ziel. Genesis 2. Deze geestelijke ziel is een unieke schepping van God die onmogelijk kunstmatig na te maken is, zegt G.P. Moreland. Ik ga er nog wat dieper op in. Geest en lichaam staan met elkaar in verband via de uitwisseling van informatie. Informatie kan bestaan uit abstracte gedachten en in fysieke handelingen. Mensen hebben de capaciteit om de vertaalslag te maken tussen die twee vormen van informatie. Ze kunnen gedachten omzetten in bewegingen, zenuwsignalen in bewuste ervaringen. Tussen de ziel en het lichaam is een tweerichtingenverkeer, stelt de Amerikaanse neurochirurg Michael Egner. De ziel leidt het lichaam en werkt door het lichaam, zegt hij. De gereformeerde theoloog Herman Bavinck, u wel bekend, verwacht ik, verwoord dat in zijn gereformeerde dogmatiek in vergelijkbare woorden. De ziel ziet door het lichamelijke oog, denkt door de hersenen, grijpt met de hand, wandelt met de voet. De relatie tussen geest en lichaam maakt mensen dus tot wezens met een bewustzijn. En dat laat zich niet vangen in een formule of een algoritme, betoogde Winston Ewert. Een computer wetenschappen van de christelijke Baylor University in de VS. De menselijke geest omvat zowel een niet-rekenkundig bewustzijn als kennis die in rekenkundige algoritmes kunnen worden beschreven. Dus twee typen onderscheidt hij. Vanwege het niet-rekenkundige aspect van de menselijke geest kan kunstmatige intelligentie nooit de menselijke cognitieve vaardigheden evenaren. De menselijke intellectuele capaciteiten kunnen zich niet laten reduceren tot een mechanisch systeem van algoritmes en natuurlijke processen. En het stoffelijke proces is maar een deel van het geheel, omdat de mens bestaat uit ziel en lichaam, een fysiek lichaam en een geestelijke ziel. Bewustzijn kan dus niet in een algoritme worden geprogrammeerd en kan ook evenmin spontaan ontstaan uit een computercode. En dan zegt Ewart, materialisten die het hier niet mee eens zijn, hebben de onmogelijke taak om het tegendeel te bewijzen. Wij kunnen er zeker van verwachten dat de mensen steeds beter worden in het bouwen van kunstmatig intelligente systemen. Maar ze zullen nooit in staat zijn om iets te bouwen dat hen zelf evenaart. En waarom niet? Omdat kunstmatige intelligentie afhankelijk is van de kennis die mensen erin stoppen. Een kunstmatig intelligent systeem kan daardoor nooit intelligenter worden dan zijn menselijke maker is. Zoals de mens ook nooit Gods oneindige verstand zal kunnen evenaren. Daarom zou ook het stadium van een technologische singulariteit, een explosie van niet-menselijke superintelligentie, nooit worden bereikt, stelt Ewart. Professor Meester van de VU vraagt zich dan ook af wat een mens nu tot mens maakt. Hij noemt dat complex. Het is, zegt hij, een optelsom van wat je zegt, wat je schrijft, hoe je het zegt, welke lichaamstaal je spreekt, de verantwoordelijkheid die je neemt, de moed die je betoont, de overwegingen die je maakt en de beraadslagingen die je uiteindelijk tot een bepaald besluit doen komen. En dat is oneindig veel meer, zegt hij, dan wat vinkjes op de juiste plaats zetten. Emoties en gevoelens maken ons mens, zegt hij. En die kunnen nooit worden gedupliceerd door een machine. Neem compassie, liefde, passie voor iets, verdriet, angst, boosheid, jaloezie, plezier, trots, uitbundigheid, verbaasdheid, droefheid, hoop, geloof, creativiteit, gevoeligheid en begrip. Dat is een bewijs dat de mens op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt is. Zoals Psalm 139 ons dat leert. Meester reageert daar weer op. In de hoogste betekenis is een mens om zijn religieusiteit en spiritualiteit. Een mens kunnen we nooit digitaliseren en als wij het verschil tussen een mens en een machine niet meer inzien, krijgen we een zinloos bestaan. Dan kunnen wij geen mens meer zijn. Intussen denken futurologen verder vooruit. Ze denken voorbij die singulariteit, die explosie van kunstmatige intelligentie. Wat gebeurt er nu? En dat is mijn zevende punt. Als wij een kunstmatige geest gaan combineren met een machine zoals een robot. seculiere, atheïstische futurologen zoals Nick Bostrom, Ray Kurzweil en Yuval Noah Harari dromen van superintelligente robots met een kunstmatige geest. Nou, ze gaan zelfs nog een stapje verder. Ze willen ook de mens gaan verbeteren door deze te laten samensmelten met robottechniek en kunstmatige superintelligentie. En dan komt daar weer een nieuw begrip om de hoek kijken. Het transhumanisme. Ze beschouwen het transhumanisme als de overtreffende trap van de mens. Een samensmelting van kunstmatige intelligentie en de mens en een robot levert uiteindelijk een wezen op dat minder kwetsbaar is voor ziekte en veel slimmer en sterker is en mogelijk zelfs onsterfelijk. Het menselijk lichaam moet daarvoor wel opnieuw worden ontworpen. En daarbij komt dan de synthetische biologie om de hoek kijken. Die moet het menselijk DNA zo aanpassen dat de mens slimmer, sterker en onsterfelijk wordt. En kan dat dan zomaar? Ja, volgens futuroloog Ray Kurzweil wel. De mens is immers niet meer dan een intelligente machine die is ontstaan door een evolutieproces. In het huidige stadium van evolutie is de mens dan ook in staat om zijn eigen evolutie een handje te helpen. Machines en AI kunnen op termijn de menselijke intelligentie evenaren, de menselijke hersenen aanvullen en verbeteren of die zelfs vervangen. Dat is slechts een kwestie van tijd. Wen er maar aan, zegt Kurzweil. Is dat dan een hersenschimmenluchtkasteel? Als het aan Elon Musk, die we kennen van Tesla en tal van andere bedrijven, ligt niet. Zijn bedrijf Neuralink wil in de toekomst mensen gaan voorzien van een technische uitbreiding. Duizenden mensen hebben zich al aangemeld voor zijn experiment. Sommigen hebben het inmiddels al geïmplanteerd gekregen. Nu al laat het bedrijf dove mensen horen en blinde mensen zien. In de toekomst moeten zij met zo'n implantaat ook draadloos kunnen communiceren met de digitale wereld om hen heen. Met zo'n implantaat kunnen ze niet alleen hun geheugen uitbreiden met een externe harde schijf, maar ook razendsnel nieuwe vaardigheden uploaden en telepathisch communiceren met hun autonome Tesla. Volgens Musk wordt een brein-computer interface straks net zo gewoon voor ons als een smartphone. Surfen op het web met behulp van onze hersenen en telepathisch communiceren via een chip, dat wordt de norm, meent Musk. En in de toekomst zullen mens en computer gaan samenwerken, samen smelten en hun kennis en ervaring delen. Deze ontwikkeling staat nu nog in de kinderschoenen, maar de eerste stappen zijn al gezet. We hebben pacemakers, gehoorapparaten, automatische insulinedetectoren voor mensen met suikerziekte, kunstmatig aangestuurde armen en benen werken opmerkelijk effectief. Mensen hebben geen rolstoel meer nodig. En onze hersenen zijn de volgende stap. Verwacht Robert Marx, die ik net ook aanhaalde. Deze ontwikkeling moet dus slimmere en krachtigere mensen opleveren. Maar wie zit hier nu eigenlijk op te wachten? Er zijn er die zich afvragen hoe het zal voelen als de kunstmatig intelligente tekstgenerator, ChatGPT, straks als een soort tweede inwendige stem gaat communiceren met onze menselijke geest. Denkbeeldig is dat niet. ChatGPT kan sinds kort immers ook horen, zien en spreken. Een vertaalcomputer is dan niet meer nodig. Kunstmatige intelligentie fluistert ons in onze hersenen in en de mens spreekt het simpelweg uit. Menselijke lichamen kunnen in de toekomst een upgrade krijgen om te voorkomen dat ze verouderd of versleten raken. En dan gaat het niet om een versleten knie. Musk sluit dan ook niet uit dat de brain-computer interfaces de menselijke geest en de kunstmatige intelligentie laten samensmelten, waardoor de mens een AI-verlengstuk van zichzelf krijgt. En het onderscheid tussen mens en techniek vervaagt door deze ontwikkeling steeds meer. De samensmelting van mens en robot, dan krijg je een soort menselijke hybride, die wordt ook wel cyborg genoemd. De mens is evolutionair gezien immers werk in uitvoering. Hij is nu in het stadium dat hij zijn eigen evolutie ter hand neemt. En als wij dat niet doen, als we niet meegroeien met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, zullen wij op den duur gaan achterlopen op de techniek, verwacht Musk. Mensen moeten samensmelten met machines om te voorkomen dat ze straks als apen functioneren ten opzichte van de mensen die die samensmelting wel hebben meegemaakt. Transhumanisten geloven ook dat een toekomst zonder de biologische dood mogelijk is. Een technologische singulariteit, die komst van die intelligentie die de onze te boven gaat, zou ons kunnen redden van het graf. Ze zouden hun eigen geest kunnen opladen naar een computer en eeuwig blijven leven. De menselijke geest kruipt dan digitaal in een computer, menen ze. Nou, en dan zal dus de mensheid vanaf 2045 drastisch gaan veranderen. Er zou zelfs een almachtige entiteit kunnen ontstaan, een soort halfrobot, die de mens gaat overvleugelen, menen ze. En niemand weet wat zo'n superintelligente entiteit gaat doen. Zou deze empathie ontwikkelen met de mens of niet? Of is de mens dan gedoemd om slaaf van zijn eigen creatie te worden? Sommigen voorzien een nieuwe religie, waarbij data, computergegevens, het voorwerp zullen zijn van de menselijke aanbidding. Algoritmes, de grond van het geloof en het vertrouwen, zegt de Israëlische futuroloog Yuval Noah Harari. En deze superintelligentie krijgt dus goddelijke trekjes toegedicht. Ze stellen die zich voor als een alwetend en dankzij internet ook als een alomtegenwoordige entiteit. Het boek The Singularity is Near van de Amerikaanse futuroloog Ray Kurzweil wordt al beschouwd als de bijbel van het transhumanisme. En volgens Kurzweil moet kunstmatige intelligentie in 2049, dat is ook al niet zo ver meer weg, de menselijke intelligentie al met een factor 1 miljard overtreffen. En die kunstmatige superintelligentie, die nu nog niet bestaat, wordt in zijn boek al vereerd als een god. De website Cult of the AI laat het volgende al weten. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Nou, dat klinkt vertrouwd, hè? Dat is Genesis 1 vers 1. Maar dan. De aarde schiep het leven. Komt de evolutiedenkbeeld om de hoek kijken. Het leven, de mens dus, schiep de machine. En de machine werd zijn God. Als AI God wordt, hebben wij volgens Kurzweil, dan zijn wij volgens Kurzweil niet naar Gods beeld gemaakt, maar zullen wij een God naar ons beeld hebben gemaakt. En de Amerikaan Anthony Lewandowski heeft zelfs een nieuw kerkverband opgericht. Met de naam The Way of the Future AI Church. Afgekort WOTF. Vertaald de weg van de toekomstige kerk van de kunstmatige intelligentie. En die Lewandowski ziet zichzelf als de apostel Paulus van die AI-kerk. Hij stelt dat zijn kerk gelooft in de realisatie, acceptatie en aanbidding van een godheid die gebaseerd is op kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door computerhardware en software. En hij zei ook dat hij zijn WOTF wil voorzien van een evangelie. En die is inmiddels ook al geschreven, die heet de manual, de handleiding. Dat bevat een liturgie en er komt wellicht ook een fysieke plaats van aanbidding, de WOTF Church. Net als andere religies hebben. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren welk het opperste in de hemel zij. He, dat dringt zich dan spontaan bij ons op. De mens wil niet meer alleen zijn als God die hem geschapen heeft en met technologie opklimmen tot in de hemel. Hij schept zelfs zijn eigen God naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat gaat nog veel verder dan de torenbouw van Babel. De profeet Jesaja bespot in hoofdstuk 44 zulke afgodendienaars die zich buigen voor hun eigen creatie. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn God. Hij voedt zich met as en het bedrogen hart heeft hem terzijde afgeleid. We gaan afronden. De mensvisie van iemand maakt dus nogal wat uit voor zijn visie op sterke AI en ook het transhumanisme. Is de mens ontstaan door evolutie, dat nu het stadium heeft bereikt van zijn eigen, dat hij zijn eigen evolutie kan bevorderen, of blijft hij een verantwoordelijk schepsel van God, geschapen naar Gods beeld en dat ook eens verantwoording zal moeten afleggen van zijn rentmeesterschap aan God. Met het uitgangspunt van sterke AI gaat het al verkeerd, constateert Paul Goleta. Het transhumanisme leidt aan een gemankeerde mensvisie. Het erkent niet dat de mens is geschapen voor een relatie met zijn schepper. Het verlangen om de mensheid kunstmatig verder te evalueren laat de aanhangers geregeld in de fout vallen van het idee dat de mens een evolutionair ongeluk is van de natuur. Tegelijk verwerpen ze ook dat de mens is gevallen in Adam en daardoor zijn ze niet in staat om het goede van het kwade te onderscheiden. Een superintelligente robot kan dus ook niet anders zijn dan een menselijke creatie naar beeld van de gevallen mens. Het gevolg van de zondeval was verwoesting, verwarring, verduistering van het verstand, het gevoelsleven en de neigingen. Het is een grove misvatting, zegt Goleta, als een mens denkt dat hij met zijn eigen beperkte intelligentie tenslotte Gods alwetendheid zal kunnen evenaren en dat hij als God zal kunnen zijn. Goleta zegt vervolgens, de Bijbel leert dat elk mens sinds Adam en Eva moet sterven om daarna door God te worden geoordeeld. Het hoogste doel van de mens is niet om technologie te scheppen naar zijn beeld, of zichzelf te veranderen in een eeuwig levend, superintelligent wezen. De mens is geschapen om voor eeuwig met zijn schepper verenigd te worden, om zich voor altijd in hem te verheugen. Daarnaar te zoeken moet ons hoogste doel zijn. Ten slotte, hoewel ik voorzichtig wil zijn in het trekken van lijnen naar de eindtijd, kunnen we wel wat ontwikkelingen aanstippen die ons tot nadenken kunnen aanzetten. Gods woord leert ons dat in de laatste dagen sprake zal zijn van een babelcultuur. De mensen zullen menen alles te kunnen wat ze willen. De technologie komt op een hoogtepunt. In die tijd zal ook de antichrist opstaan. De antichrist, volgens 2 Thessalonicenzen 2 vers 4, de mens der zonde, zal zich als God gedragen en zal een beeld voor zich laten maken door de mensen die op de aarde wonen en die zijn teken dragen. Openbaring 13 vers 14. Hij zal dat beeld ook een geest geven, en dat beeld zal door die geest kunnen spreken, vers 15, en wonderen doen, 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Allen zullen dat beeld moeten aanbidden of gedood worden, Openbaring 13 vers 15. Onwillekeurig denk je dan, zou dat beeld een kunstmatig intelligente robot kunnen zijn? Ik weet niet hoe het u gaat, maar het lijkt wel of de laatste tijd de sluier van de eindtijd stukje bij beetje wordt weggeschoven. Hè? We zien om ons heen de kerken leeglopen. Het ware zaligmakende geloof schaarser worden. Dat er dwalingen opkomen in de kerk. Hè, dat is ook voorzegd in Lucas 18 vers 8. Doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. De rechte prediking wordt schaarser. En als dat zo spaarzaam is geworden dat haar stem niet meer wordt vernomen, dan zal de antichrist komen, volgens 2 Thessalonicenzen 2. De zonde wordt schaamteloos uitgeleefd, en de antichrist zal de wereld daarin voorgaan. De menselijke hoogmoed en de stand van de techniek, die kennen geen grenzen. Zichzelf vertonende dat hij God is, 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De mensen wentelen zich in brood en spelen van het ene festijn naar het andere. Matthäus 24 vers 37 en 38. Terwijl het geloof in Christus wederkomst taamt of zelfs belachelijk wordt gemaakt. 2 Petrus 3 vers 4 tot 7. En daarna zijn er nog tekenen van oorlogen, pandemieën, aardbevingen, beroerten, hongersnoden. Matthäus 24 vers 7 en Marcus 13 vers 8. En er zullen ook schrikkelijke dingen en grote tekenen van de hemel geschieden. Lucas 21 vers 11. Hoe ver de ontwikkelingen van AI en het transhumanisme ook zullen gaan, dat weten wij natuurlijk niet. Eén ding is zeker, er komt een einde aan. Als wij Gods woord lezen, zien we dat de antichrist, zijn beeld en zijn aanhang, dat het daar niet goed mee afloopt. Babylon, dat het bloed heeft vergoten van profeten en heiligen en al diegenen die gedood zijn op de aarde, het zal in één uur verwoest worden. Openbaring 18 vers 24. En het beest werd gegrepen, en met hetzelfde valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Openbaring 19 vers 20. Degene die de antichrist en zijn beeld niet hebben aanbeden, wacht, hoewel ze door de wereld worden veracht en vervolgd, een heerlijke toekomst. Openbaring 20 vers 4, daar staat, en ik zag tronen, en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven, en ik zag de zielen die onthoofd waren, om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods, en die het beeld en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus. En daarbij wil ik het voor nu laten. Dan geef ik het woord weer terug aan Johan.
Dank je wel, Bart, voor deze doorwrochte uiteenzetting. En dan gaan we nu nog zingen. God is getrouw. Zijn plannen niet. Hij kiest de zijnen uit. Hij roept die allen. En daarna hebben we pauze. Dan kunnen daar de vragen gesteld gaan worden. En na de pauze dan... Als het orgel begint te spelen, dan is het de bedoeling dat we weer naar binnen gaan. Dan zal Bart met ons de vragen doornemen en beantwoorden. En dan aan het eind daarvan zal Bart met ons eindigen. En kunnen we nog een hapje en een drankje gebruiken daarna.
Ik heb een mooi stapeltje vragen van u gehad, daarvoor dank. En ik hoop dat ik ze allemaal even door kan nemen met u. De eerste, dat gaat over de lezing, direct over de lezing, dus die pak ik maar als eerste. Goedemorgen, heeft u voor deze lezing ook AI gebruikt? Zo ja, welke? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik ben gewoon gaan snuffelen in de rij boeken die ik in de loop van de jaren heb gelezen. En daar heb ik, en natuurlijk heb ik wel wat heen en weer gegoogeld over allerlei recente ontwikkelingen en zo. En het archief van het RD er nog eens op nageslagen van wat heb ik hiervoor allemaal al geschreven over dit onderwerp. Want schrijf zoveel dat je ook dingen weer vergeet dat je die geschreven hebt. Dus heeft u AI gebruikt? Nee, eigenlijk niet. Ik gebruik het vandaag de dag voor mijn werk wel meer dan ik het voor deze lezing heb gebruikt, moet ik eerlijk zeggen. Als spellingschecker en om telefoonnummers van mensen te achterhalen die niet zo vrijelijk op het internet te vinden zijn en zo. Daarvoor wel. En dan staat er nog een vraag. Zijn er naast risico's ook niet veel kansen binnen de kerk? Denk bijvoorbeeld aan vertalen voor asielzoekers binnen onze gemeente. Ja, natuurlijk kan AI een rol spelen, maar de vraag is eigenlijk ook van, zou u een chip in uw hoofd willen inbouwen die wat er gesproken wordt direct in uw hoofd vertaalt in de taal die u wenst? Dat er dus continu een pratend stemmetje in je hoofd bezig is als je met iemand in gesprek bent. Volgens mij worden we dan toch redelijk gek als we dat meemaken. Dus waarom vertalen voor asielzoekers niet zou kunnen, ik zou het niet weten waarom niet. Alleen zou ik zeggen, doe dat dan via een soort extern gehoorapparaat of zo. Want dan hou je in ieder geval die techniek buiten je lichaam. En kun je hem afdoen wanneer je daar zin in hebt. Goed. AI. Kunt u wat zeggen over als AI wegvalt? Belanden we dan weer in het stenen tijdperk? Nou ja, als het daarover gaat, wanneer is AI opgekomen? Er wordt natuurlijk al zeker sinds de Tweede Wereldoorlog over gespeculeerd. Dus ja, 2023, 2024 kreeg het echt een boost. Zou het wegvallen, dan belanden we misschien in de periode daarvoor. En als we het heel breed trekken in de periode rond de Tweede Wereldoorlog misschien. Toen hadden we auto's zonder AI en zo. En konden we ook zonder AI ons ding doen. Dus alleen de computer die ontbrak toen. Dus ik denk dat het nog wel iets meevalt. Maar er is wel een ander probleem. En dat is dat wij veel en veel meer afhankelijk gaan worden van elektriciteit. En dat is nu al een probleem om voldoende capaciteit, aansluitcapaciteit te krijgen op het net. En ja, ik vermoed dat dat een groter probleem gaat vormen dan dat wij in een stenen tijdperk terecht gaan komen. Is deze vraag en de vorige, zijn die hiermee voldoende beantwoord? Dan ga ik naar de volgende. Leeft een en ander alleen in Amerika en andere of ook in het oosten, Rusland en Japan? Het valt mij op dat bij deze vraag China niet is genoemd. Want als je rondkijkt en rondleest, dan zie je dat vooral daar de grote stappen worden gemaakt. China hebben ze natuurlijk twee keer zoveel hersenen die ze aan het werk kunnen zetten als hier in het westen. Dus het kan daar ook sneller gaan. En het is daar goedkoper. Dus ik verwacht niet zozeer dat AI ons zal overvleugelen, maar dat China straks Amerika en Europa gaat overvleugelen. Dat is, daarop is mijns inziens de kans groter. Dus het leeft overal, inderdaad. Japan is ermee bezig, Rusland ook. Maar Rusland heeft op het ogenblik tekort aan arbeidskrachten. Las ik van de week ergens, ik weet niet eens meer waar. Dus daar zal het niet zo hard mee gaan. Maar in China gaat het ongeremd door. Is deze vraag hiermee beantwoord? Ja? In mijn jeugd las ik het boek Operatie Supermens. Wat daarin staat, komt wel overeen wat wij mensen nu ook doen. Hoe denkt u hierover? Ja, ik denk dat professor Ouweneel deze beweging die nu gaande is, hoe die nu gaande is, niet kon bevroeden toen hij dat boek schreef, maar wel dat de beweging die hij ontwaarde alleen maar in een stroomversnelling is gekomen door AI. En als wij dus het nu hebben, als we het toen hadden over de supermens, ging het vooral over genetische manipulatie en zo. Als we het nu hebben over de supermens, komt daar AI ook bij kijken. Dus genetische manipulatie, synthetische biologie, wat ik ook noemde in de lezing. Dat speelt daarin zeker ook nog een rol, maar ook AI. Ja. Is deze vraag voldoende beantwoord? Ja. Zie je een directe relatie tussen het ontwikkelen van embryoachtige structuren, de embryowet, en het ontwikkelen van ASI, dus die Artificial Super Intelligence? Nou, het een kan het ander natuurlijk wel gaan versterken. Laat ik het zo zeggen, Artificial Intelligence wordt nu ingezet om embryo's te bouwen, of embryoachtige structuren, naar een bepaalde eigenschap die ze moeten hebben. Dus we hebben allerlei technieken om het genetisch materiaal in zo'n embryo aan te passen. Bijvoorbeeld CRISPR-Cas. Dan knippen we als het ware een stukje DNA uit een gen en we plaatsen er een ander stukje in. Wat beter voldoet aan wat wij willen. Die techniek is er. Die krijgt ook alleen maar een extra boost met AI. Want ze kunnen steeds nauwkeuriger bepalen waar in het gen dat stukje AI geplaatst moet worden enzovoort. Dus er is zeker een relatie. Zowel de ene kant op als de andere kant op. Want ook dat geknutsel aan genetisch materiaal van embryoachtige structuren zal weer ten dienste worden gesteld van het komen tot die supermens. Want dan kun je daar natuurlijk ook een hele hoop aan verbeteren. Dan zorg je dat iemand gewoon anderhalf keer zo hard kan rennen als de atletische topkampioen in deze wereld. En dat hij nog een paar keer sterker is dan de huidige sterkste man op aarde enzovoort. En daarbij voeg je dan nog allerlei kunstmatige intelligentie toe. Dus zodat iemand een externe harde schijf heeft, zoals ik net zei bijvoorbeeld. En dat hij robottechnieken heeft, waarmee hij nog meer kan. Dus het gaat volgens mij twee kanten op, deze relatie. Is de vraag daarmee beantwoord? Stel dat ASI, die Artificial Superintelligence, op een dag bestaat. Hebben we dan de Bijbel of de schepping onderuit gehaald? Is God dan nog God? Is er reden om te geloven in hem? Als kunstmatige superintelligentie op een dag echt werkelijkheid zou worden, dat dus een computer intelligenter is dan een mens, dan hebben we een probleem. Niet zozeer dat ik zeg van we gaan niet meer in God geloven, maar kunstmatige intelligentie draait op algoritmes. En hoe kunnen wij de menselijke creatieve intelligentie een plaats geven of ontwikkelen, kunstmatig maken, namaken, met behulp van algoritmes. Van eerst dit, dan dat, enzovoort. Hè? Dat cake-recept, die routeplanner, die op volgorde een aantal stappen doorloopt en zo tot zijn einddoel komt. Dan zou dus dat artificial superintelligence werkelijk een geest moeten hebben. Want alleen een geest is creatief. En als, zoals een openbaring ook staat, dat beeld van de antichrist een geest kreeg, dan kan dat niet anders zijn dan een duivelse geest, ben ik bang. En uiteindelijk zal die ook wonderen doen, staat er. Zal die uiteindelijk zoveel kunnen dat de mensen hem als God gaan vereren? Maar het is een nepgod, een namaakgod. En dus is er zeker een reden om de Bijbelse schepping te blijven geloven en God als God te blijven vereren. Want zijn oneindige wijsheid en intelligentie is niet te evenaren en niet te overtreffen. En daar zal een ASI ook nooit bij in de buurt kunnen komen. En ook als die ASI echt zo superintelligent wordt dat hij creatief kan denken, door een duivelse geest die erin zou zitten. Ik zeg het maar, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar Het zou kunnen, want hij spreekt uit de afgrond. Dan is dat denk ik te meer een reden om onze toevlucht te nemen tot God in Christus. In plaats van neer te knielen voor een beeld. Is deze vraag hiermee voldoende beantwoord? Verluik. Ja, uiteindelijk verwacht ik ook, hè, dat op een gegeven moment designerbaby's gaan worden gemaakt. Hè, om die term maar even te noemen. Ik heb die niet genoemd in mijn lezing. Maar dat er combinaties plaatsvinden van mensen en kunstmatige intelligentie, dat gebeurt nu al. Hè. Er zijn mensen die kleurenblind zijn, die een kunstmatig oog in hun hoofd hebben, waarmee ze kleuren kunnen horen en alsnog dus snappen welke, om wat voor kleuren het gaat. En dat soort dingen, er is iemand in Spanje die heeft een soort sensor in haar arm geïmplanteerd, waardoor ze kan voelen of ergens op de wereld een aardbeving plaats heeft. Die sensor heeft een verbinding dan met een of andere aardbeving, registratie, app, en dan voelt ze dus dat er ergens op de wereld een aardbeving plaats heeft. Dat soort dingen gebeuren, die zijn er. En het zal alleen maar verder gaan. Dus ook dat, inderdaad, een designer baby en de combinatie met kunstmatige intelligentie en robottechniek, ja, iets gaat opleveren wat mogelijk een soort supermens kan worden. Ja, ik zie dat ik nog ongeveer 10 minuten heb. Is trouwens die vorige vraag voldoende beantwoord? Is de chip van Elon Musk mogelijk het teken van het beest? Ja. Er zijn groeperingen die zien overal het teken van het beest in, en onder andere ook in de chip van Elon Musk. Anderen die zien dat bijvoorbeeld in contactloos betalen met een chip, dat het teken van het beest is, met een chip in de hand en zo. Ik denk dat we dat echt pas weten wanneer het zover is. En ja, we zouden natuurlijk volop over kunnen speculeren van wat zou het teken van het beest kunnen zijn? En zou die chip van Elon Musk dat kunnen zijn? Ik weet het niet. Ik durf er ook geen voorspelling of uitspraak over te doen. Maar wel dat op een gegeven moment er iets zal zijn waaraan de antichrist zijn volgelingen zal herkennen. En ook zou kunnen onderscheiden van degene die zijn volgelingen niet zijn. Dus wat dat zal worden, dat weet ik niet. Ja, en dan nog twee vragen die een beetje in elkaars verlengde liggen. Hoe moeten we ons verhouden richting AI? Afwijzen of accepteren? En nu, hoe verder, is de andere vraag. Ik denk dat ik die twee even samen neem. En jullie ook alvast iets gaan verklappen. 19 mei komt de stichting Jona met een zogeheten position paper, waarin zij op hoofdlijnen proberen richting te geven aan de gereformeerde gezindten om invulling te geven aan verantwoord AI-gebruik. En dat gaat over alles. Over onderwijs, over zorg, over bedrijfsleven, over noem het wat, economie. Alles wordt daarin besproken. En er zullen dus op 19 mei heel veel personen uit de achterban samenkomen in een zaal die mij nu nog niet bekend is, om hierover met elkaar te spreken. Dus er wordt over nagedacht. Moeten we AI categorisch afwijzen? Dat kan ook, hè, dat iemand zo denkt. Van het is iets wat ik niet begrijp, dus laten we er maar gewoon van afzien. Die vraag heb ik ook gesteld aan de opstellers van dat position paper. En wat zij toen zeiden, dacht ik van, hé, daar zit wat in. En dat zal ik hier ook even delen. In de christelijke filosofie heeft heel lang professor Egbert Schuurman een belangrijke positie ingenomen. Hè? Professor Egbert Schuurman heeft zich heel zijn leven lang verdiept in de verhouding techniek, mens, God, Bijbel, geloof. En zo heeft hij ook een denkrichting ontwikkeld, laat ik het zo noemen, om op te gaan met techniek. Hij zegt als volgt: techniek is in de schepping gelegd als een gave van God. Dus techniek is niet iets wat we categorisch moeten afwijzen, maar, zegt hij, techniek kan op twee manieren worden gebruikt. Enerzijds richting het verderf en de hel, anderzijds ten goede en richting de hemel. Ik denk dat dat ook een goede richtingwijzer is om tegen AI aan te kijken. Want AI kan ook op verschillende manieren worden gebruikt. En nuttig en uiterst kwalijk. En daarom is het denk ik niet aan ons om AI categorisch af te wijzen of klakkeloos alles te accepteren, maar om daarin een verstandige route te kiezen. Zo van, zolang AI een nuttig hulpmiddel is, wat mij wel werk uit handen neemt, maar wat mij niet vervangt als mens, kan ik het gebruiken. Hè, dus bijvoorbeeld een LLM, een Large Language Model, zoals ChatGPT of zo, of Perplexity of wat ook. Dat kunnen we gewoon gebruiken, mits wij daarbij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En wat bedoel ik daarmee? Enerzijds dat we niet te veel overlaten aan AI, dat het niet voor ons gaat denken, om maar zo te zeggen, maar dat we zelf blijven denken. En anderzijds dat wij ook in de gaten houden dat AI kan hallucineren, hè? Zo'n LLM, zo'n Large Language Model. Dat het dingen kan gaan verzinnen als het vragen krijgt wat eigenlijk geen antwoord op heeft. Zo had ik pas ook een vraag gesteld en ik kreeg als antwoord dat minister Faber nu minister is in het kabinet Jette 1 en dat het kabinet Jette 1 eigenlijk nog nooit heeft bestaan. En van alles op, ja, echt een hele hoop onzin bij elkaar. Dus ik denk van, nou ja, hier is die dus overduidelijk aan het hallucineren. Dat hoef ik geen eens na te zoeken, dat zie ik gewoon. Maar als we dat dus klakkeloos overnemen, ja, dan komt er onzin in de wereld en dan nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid niet. Dus afwijzen of accepteren, ik zou zeggen, neem de gulden middenweg en gebruik het waar het nuttig kan zijn. De routeplanner in de auto zult u ook gebruiken, is het ook nuttig. Maar zodra het ons als mens gaat vervangen, ons denken gaat vervangen, dan moeten we alert worden. En we moeten de voortbrengselen van AI blijven controleren op waarheidsgehalte. Daarnaast heb ik ook genoemd, en dat is echt wel een punt, de Wistar Educatief heeft samen met de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar het gebruik van AI door kinderen van groep 6 tot en met studenten van 24 jaar. Dus dat is heel breed, hè? Eigenlijk alle jongeren zo'n beetje die AI zouden kunnen gebruiken. En wat blijkt? Dat zij ook AI gebruiken voor het stellen van geestelijke vragen over hun eigen innerlijk, over de leer, over, nou noem het wat op. En dat stellen ze dus aan een seculier taalmodel. Dan kun je natuurlijk in zo'n opdracht zetten van geef een antwoord alsof u een gereformeerde predikant bent. Of een predikant van de gereformeerde gemeente, of noem het maar. Maar die antwoorden die zo'n AI teruggeeft zijn altijd heel vlak. Helpen de kinderen ook weer niet echt veel verder. En wat erger is, ze maken niet de stap om zo'n vraag te stellen aan bijvoorbeeld hun ouders. Of aan een ambtsdrager. Hè? Wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En ze laten dus hun geestelijke vorming, om maar zo te zeggen, over aan een seculier taalmodel. En of dat een gunstige ontwikkeling is, nou dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, dat is gewoon dramatisch. Als we het hebben straks over het leeglopen van de kerken, dan zou die ontwikkeling daar wel eens een versneller in kunnen zijn. Dat uiteindelijk jongeren totaal vervreemden van de gemeente, hè, en ook het geestelijke gehalte van de gemeente waarin ze zijn opgevoed. Ten slotte, hoe nu verder? Ik noemde net al dat position paper, hè, van Jona. Ik hoop dat dat ons verder helpt in het doordenken van dit onderwerp en dat wij als gezinten in staat zijn om een richting te kiezen in het gebruik van AI en ook in staat zijn om een positie in te nemen ten opzichte van allerlei seculiere taalmodellen enzovoort. Want die kunnen op termijn verwoestend worden voor onze reformatorische gezinten, ben ik bang. Is er nog een vraag uit de zaal? Want we hebben nog een halve minuut. Ja. Ja, kijk, als David en Daniel van de gereformeerde gemeente in Nederland waren geweest, was de keuze eenvoudig, hè? Want dan zou ze gegarandeerd hebben gekozen voor Kliksafe. Want alle andere keuzes die zijn censurabel. Maar dat is een hele andere discussie, hè? Nee, ik ga er even serieus op in. David en Daniel waren mensen bedeeld met de vrezen des Heren. Maar zij hadden ook een zondig hart. We weten van David dat hij in de zonde is gevallen met Bathsheba. Hè? Dat weten we. Zijn godsvrezen of zijn staat voor God, laat ik het zo zeggen, hè, als wedergeboren mens heeft hem daarvoor niet weerhouden. Wel de godsvrezen in de beoefening, die had hij toen niet. Daarom denk ik dat ook een kind van God om verleidingen te voorkomen de keuze zou maken voor gefilterd internet.
Niet de middelwaarde zit thuis in alle dingen van deze
wereld. Ja. Ja, 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 dat is een andere zaak. Ja, zeker, zeker, ja. Ja, en wat voor antwoord gaf de predikant u?
Ja.
Nee. Nee. Ja, dan kun je tenminste overal bij, word je nergens door gehinderd. Dat is zo, ja. Dan word je niet gehinderd door een of ander lastig filter, dat is zo. Nee, denk ik ook niet. Ja. Goed. Verder nog, er was hiervoor, ja. Ja.
Heel veel bezig zijn met ja, speculatieve scenario's.
Precies, en daar is Jona dus mee bezig op dit moment. En die bezinning, die willen ze dus op gang helpen met dat position paper. En ik hoop dat dat dan ook een, ja, ook echt een aanjager kan zijn voor de gezinten om zich hierop te bezinnen, op te verhouden, hoe wij ons nou moeten verhouden ten opzichte van de bestaande kunstmatige intelligentie. Want die gaat ook al best wel ver. En daar heb ik ook voorbeelden van genoemd natuurlijk. Ja. Nou, ik kijk op mijn horloge. Het is 11:50. En dat was de uiterste tijd dat ik moest stoppen. Ja.
je begint aan de mannenmorgen en voor je het weet is de mannenmorgen weer voorbij. Het is 11:55 en we zijn nu aan het ene laatste onderdeel aangekomen. En dat is de sluiting en het dankwoord. Zometeen nog het laatste onderdeel, dat is een hapje en een drankje in de hal. Gelegenheid om nog wat na te praten en maak daar zeker ook gebruik van. Ergens rond 2007, 2008 is de smartphone geïntroduceerd. En we zagen dat toen eigenlijk als een soort digitale revolutie. En dat heeft ondertussen de wereld veroverd. En nu zijn we zo'n 17, 18 jaar verder. En staan we eigenlijk voor een nieuwe digitale revolutie. Die veel verder gaat. Namelijk kunstmatige intelligentie. En als we de lezingen horen en wat je net zei, Bart, dan is bezinning heel hard nodig. En gelukkig zie je dat ook gebeuren aan allerlei kanten. Je noemde net het formulier van Jona wat er aankomt. En dat is ook goed. En dat is ook de reden dat we dit thema deze mannenmorgen gekozen hebben. Om met elkaar eens bij stil te staan. Want ja, bij dit thema hebben we echt wijsheid nodig. En ik zou bijna zeggen, het liefst hemelse wijsheid. Om hier eigenlijk een goede weg in te vinden. Ja, en dat is ook de reden dat we jou, Bart, uitgenodigd hebben. Om ons daar wat wegwijs in te maken. En we willen je bij deze hartelijk danken voor de lezing. Ja, wat moet je ervan zeggen? Je hebt heel wat over ons uitgegoten, om het zo maar te zeggen. Technisch, ook wel aan de handvatten meegegeven. Je noemde net de Babelcultuur, het als God zijn. Ik denk dat dat ook wel werkelijkheid is, dat het ook wel gebeurt. Net noemde je ook het jaartal 2045. Volgens de geleerden, om het zo maar te zeggen, net in de pauze noemde ik ook nog bij iemand. En toen zei hij, en ik vond dat eigenlijk wel mooi, hij zei ja, 2045, maar DV. Ik vond dat toch wel een mooie aanvulling, DV, zo God het wil. En ik denk dat dat het precies is wat er aan de hand is. Want in Openbaringen, of in Openbaring, staat er aan het eind ook het beeld van twee steden. Namelijk inderdaad Babel en Jeruzalem. En dan staat er ook dat er van Babel helemaal niks overblijft. Het wordt weggevaagd. En Jeruzalem, dat blijft. En dat is de hemelse stad. En die is weggelegd voor iedereen die bij de Heere hoort en die hem dient. Bij een spreker is het gebruikelijk dat hij ook niet met lege handen naar huis gaat. Tenminste, dat zijn wij zo gewend. En daarom zal Mannix nog iets overhandigen. Ja, doe maar nog.
Zijn er geen spreekproducten? Hartelijk dank, dat is de mannencommissie. Ja.
De babbelaars.
Ja, babbelaars, afgezand.
Dankjewel.
Ik kan zelf goed houden, hoor. Ja.
Dat komt heel goed. Ja. Dankjewel.
Kijk.
Dat je thuis ook blij mee kunnen maken.
Dan. Smakelijk.
Ja, dankjewel.
Ja. Ja.
Ik vond het fijn dat er was, dank je.
Ja, ik vond het ook aardig om te doen. Dus,
Ja, nou mooi. Ja. Ja. Goed, nou, jullie als aanwezig ook bedankt voor jullie komst. Fijn dat er weer zoveel waren. Dat doet ons ook goed als organisatie. De organist Jan, hartelijk bedankt voor je spel, voor de begeleiding. En het beste compliment is denk ik dat we heerlijk gezongen hebben. Ook Annelie en Korma, bedankt voor de catering. Hartelijk dank dat jullie dat willen doen. Ik weet uit eigen ervaring dat jullie het druk gehad hebben. Maar ja, dankzij jullie kan ik hier nu bijwezen en het ook meemaken. En dat is ook wel eens een keertje fijn. Goed, dat was het wat mij betreft. En dan... Oh, iets te vroeg. Aan Bart vragen of je met ons wil eindigen.
Dan willen we deze mannen morgen afsluiten met gebed. Heere, u hebt in uw woord gezegd, zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van u begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt. Zou u willen geven dat wij het bij u mogen zoeken, in alle zaken van ons leven. We hebben vanmorgen gehoord over kunstmatige intelligentie. En dan ontbreekt ons toch de wijsheid om daar met verstand mee om te gaan. Want we zijn gevallen, Adamskinderen, verduisterd in ons verstand. En dan hebben we toch zo nodig dat u ons geestelijke wijsheid leert en ons wil geven dat we hier ook inzicht en doorzicht in mogen ontvangen. Maar dat geldt ook voor ieder van ons persoonlijk. Want daar reizen we toch allen, zoals we hier staan en zitten, naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan komt het er voor ons allen op aan of we in ons leven u hebben mogen leren kennen. En dat we met onszelf bekendgemaakt zijn in het licht van uw heilige wet. Dat u ons zou willen geven door de verlichting van uw heilige geest. Dat we mogen zien dat er bij ons nou nooit iets goeds is. Nooit, dat we nooit iets goeds kunnen voortbrengen voor uw heilig aangezicht. Maar dat wij zo nodig hebben dat wij gerekend mochten worden in de Heer Jezus Christus. Dat Hij toch door zijn verzoenend lijden en sterven een volkomen verzoening heeft aangebracht. En ook alle schuld, alle zonde van zijn volk genadig bedekt. En door zijn offer en door zijn gerechtigheid zou u willen geven dat het ook ons deel mocht worden in dit leven. Dat we die vreugde des heils mogen leren kennen aan ons eigen hart. Zou u willen geven als we van hier gaan dat u ons veilig wil geleiden over de onveilige wegen en ons behouden op de plaats van onze bestemming wil brengen. En zou u willen geven dat ook hetgeen vanmorgen besproken is nog tot nut mocht zijn en dat u al het onze genadig wilt verzoenen en het uwe genadig wilt heiligen aan onze harten. En dat alles vragen we u uit vrije genade om Jezus wil. Amen.